En Jezus zeide tot hem, gij zult in deze nacht allen naar mij geërgerd worden, want er is geschreven, ik zal niet de herder slaan, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tot hem, of zij ook allen geërgerd worden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zei tot hem, voorwaar ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zeide nog des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. En zij kwamen in een plaats, welke naam was Gethsemane, en hij zei tot zijn discipelen, zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zei tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware, dat de uren van hem voorbij ging. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk, neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende en zei tot Petrus, Simon, slaapt gij, kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde, bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard, en zij wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male en zei tot hen, slaap nu voort en rust, het is genoeg. De ure is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons zien, laat ons gaan, zie, die mij verraadt is nabij.
Geliefde gemeente, bidden is nog ineens zo eenvoudig. Het is niet zo gemakkelijk om in de omgang met de Here de juiste woorden te vinden. Is het niet zo dat we dikwijls niet weten wat we bidden zullen en hoe we bidden zullen? En een trouw gebedsleven blijkt ook vaak lastiger dan het lijkt. Hoe vaak vergeten we niet tijd vrij te maken voor het gebed en schiet het er niet bij in? En misschien, jongelui, hebben jullie dat wel eens, als je de volgende morgen wakker wordt, dat je eigenlijk dacht, heb ik nou gisteravond wel gebeden en heb ik eigenlijk ook wel amen gezegd na mijn gebed? We vergeten het of we doen het zo op de automatische piloot, bidden. Maar wie in het leven te maken krijgt met moeite en met tegenslag, die wordt wel bepaald bij het belang van het gebed. Want waar moet je anders heen met de zorgen in je leven dan naar de Heer? Maar als het dan gaat over het bidden, dan kunnen wel die vragen gaan leven. Hoe moet ik bidden? Wat mag ik vragen? Zal de Heer mijn gebeden wel horen? Zal hij ze wel verhoren? Nu hebben we met elkaar een gedeelte gelezen uit het Lijdensevangelie. En in dat gedeelte ligt nu ook veel gebedsonderwijs opgesloten. We zijn inmiddels als kerk alweer een aantal weken de Lijdensweken ingegaan en we volgen daarin de Heere Jezus op zijn weg van zijn Via Dolorosa. En telkens weer wordt daarin dan in de schrift iets getekend van de diepte van het lijden van de Heere Jezus. Elke stap van hem wordt beschreven en elke worsteling wordt onder woorden gebracht. En vanavond worden we dan meegenomen naar die hof. En als we daar dan die leidende hoge priester in het vizier krijgen, zien we hem ook als de biddende hoge priester. En dan blijkt vanuit de schrift dat de Heere Jezus een intens gebedsleven heeft gekend. Maar niet alleen hier, maar liefst 14 keer lezen we in de evangeliën dat de Heere Jezus de stilte heeft opgezocht om alleen met zijn Vader te zijn en om te bidden. Het gebed heeft een vaste plaats in het leven van de Heere Jezus. En op deze middag, midden in de Lijdensweken, willen we één van die gebeden van de Heere Jezus centraal stellen. Het is een gebed dat de Heere Jezus heeft uitgesproken op het moment dat de soldaten op het punt stonden om hem gevangen te nemen. Het is dus een gebed vanuit de hof van Gethsemane. En dat brengt ons bij ons tekstgedeelte. En ons thema zetten we boven de prediking: gebedsonderwijs vanuit de hof van Gethsemane. Drie gedachten. Het is een doorleefd gebed. Het is een nederig gebed. En het is een gehoord gebed. Gebedsonderwijs vanuit de hof van Gethsemane. Dat is allereerst een doorleefd gebed. In de tweede plaats een nederig gebed. En in de derde plaats een gehoord gebed. De avond is al gevallen. De discipelen hebben samen met de Heere Jezus aan tafel gezeten. Het is ergens geweest in een bovenzaal in Jeruzalem. Een van de leerlingen heeft inmiddels de groep al verlaten. Hij is naar buiten gegaan om zijn meester te verraden. Het is Judas, de penningmeester van de groep. De overige 11 hebben van dit alles nog geen flauw vermoeden. Jezus wel. Hij weet wat Judas gaat doen. En terwijl over de stad de rust van de avond is gevallen, trekt Jezus er met zijn leerlingen nog op uit. Ze gaan de nacht in. Gethsemane wacht. En al wandelend, vers 27, probeert de Heere Jezus aan zijn leerlingen nog duidelijk te maken wat er allemaal zal gaan gebeuren de komende uren. En daar aan het begin van de Olijfberg ligt een hof, de hof van Gethsemane, een soort olijfboomgaard. De Heere Jezus is daar vaker geweest. Het is voor hem ook een bekende plaats. En sommigen menen zelfs dat hij tijdens zijn verblijf in Jeruzalem hier vaker de nacht heeft doorgebracht. En als dat zo is, dan is het voor zijn leerlingen ook helemaal niet vreemd geweest dat ze die avond vanuit Jeruzalem nog trekken richting de Olijfberg. Want ze zijn daar vaker geweest in het donker van de nacht. Maar hoe dan ook, de Bijbel laat ons zien dat het deze avond anders is. Want nooit eerder heeft er in de schrift gestaan dat Jezus de hof inging. Maar nu het moment van Gods klok, het uur van het gericht aanwijst, staat er zo nadrukkelijk dat Jezus de hof ingaat. We zien een mens een hof ingaan. Eens meer dan 4000 jaar geleden was er die dag geweest dat mensen een hof zijn uitgegaan. Niet vrijwillig, maar gedwongen. In die hof was het eens allemaal begonnen. De mens en God die in harmonie met elkaar leefden. Maar de mens die heel bewust de band met zijn schepper heeft doorgesneden. En toen mocht die mens niet langer in die hof blijven. De Heere verdreef hem uit die hof. En de toegangsdeur naar die hof leek definitief in het slot te zijn gevallen. Het rechtvaardige oordeel van God wacht. De mens moest de hof uit. Weg bij God vandaan. En de dood die wacht. En de dood hangt als het zwaard boven de mens. Ja, dat is nou wat de zonde heeft teweeggebracht. Maar kijk dan hier. Een mens treedt weer een hof naar binnen. Jezus gaat die hof van Gethsemane in om aan Gods gerechtigheid te voldoen. Hij gaat die volkomen zaligheid voor zijn kerk verwerven. En daarom moet Jezus Christus als de tweede Adam die hof in. Hij moet daarin gaan om voor eeuwig ten onder te gaan, onder Gods toorn. En nu hij zijn voetstappen zet in die hof, weet hij, er is geen weg meer terug. Nu zal hij de beker moeten leegdrinken. En nu komt er voor hem een gesloten hemel en een geopende hel. En hier zal hij gevangen worden genomen. En wacht de straf op hem. En zal Gods toorn in alle hevigheid over hem losbarsten. Acht discipelen laat hij dan achter bij de ingang van de hof. En nu Jezus weet wat hem staat te wachten, wordt hij gedrongen tot het gebed. Hij wil zijn hart uitstorten voor het aangezicht van zijn Vader. Al zijn moeite en al zijn verdriet wil hij leggen in de hand van zijn God, die dat alles aanschouwt. Drie van zijn meest intieme leerlingen, die mogen een stukje met hem mee. Petrus, Jacobus en Johannes. En daar in de hof vliegt alles Jezus aan. Letterlijk staat er eigenlijk: Jezus raakte ontsteld en buiten zinnen. Eigenlijk lezen we nooit ergens anders in de Bijbel van de angst en de vrees bij de Heer Jezus. Hier wel. En al zijn gevoelens legt hij bloot als hij het tegen die drie leerlingen zegt: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij sterft bijna van verdriet. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? De Heer Jezus, hij voelt de intensiteit van het lijden op hem afkomen. Straks zal hij gevangen worden genomen. Als een misdadiger zal hij dan worden weggevoerd. Een vernederd kruisverhoor moet hij ondergaan. De spot en de minachting die hem ten deel zullen vallen. De soldaten die hem zullen pijnigen. De bittere kruisdood die hem wacht. En die kruisdood is toch wel de ergste dood van alle doodsvonnis. Een smadelijke, een smartelijke dood en een vervloekte dood. Maar uiteindelijk is die lichamelijke pijn nog ineens hetgeen wat hem het meest beangst maakt. Want hij weet, achter Judas, achter die bende krijgsknechten, daar staat zijn Vader. En hij wordt als borg voor het gericht van God gedaagd. En de lijdensbeker die hij moet opnemen en leeg drinken is tot de rand toe gevuld met de gramschap van Gods toorn. En naar zijn mensheid gaat dit hem te ver. Hij voelt de last van de toorn van God op hem drukken. En hij schrikt ervoor terug, omdat die geduchte rechterstoel van God hem voor ogen komt te staan. De storm is opgestoken in zijn hart. En hier in de hof ziet Jezus al de golven en baren van Gods toorn over hem afkomen. De hemel gaat voor hem dicht. Hij huivert als hij beseft dat hij zijn Vader zal moeten missen. Zijn Vader die door niets en niemand te vervangen is. Zelfs niet door die drie meest geliefde discipelen. Al zouden dat er duizend zijn geweest. Jezus beseft: ik raak mijn Vader kwijt. Nou, als een kind dat beseft, dat hij zijn Vader kwijt is, dan gaat hij toch roepen. Zo hier, Jezus beseft dat zijn Vader zich terugtrekt. En dat maakt hem zo beangst En het is alsof de grond onder zijn voeten wegvalt. De Vader die hier op de Zoon afkomt. Ja, hier niet om te omarmen, maar om hem te veroordelen. Geen armen van liefde, maar de armen van een rechter die hem brengen naar het schavot. En nog voordat Judas en zijn handlangers ook maar één voet in de hof hebben gezet, komt Jezus in die zielsbenauwdheid terecht. Dat laat wel zien iets van zijn gewilligheid, van de weg die Jezus is gegaan. Hij wist wat hem overkomen zou. En toch is hij gegaan. Maar hier in de hof blikt de dood in zijn verschrikkelijkste karakter hem in het gezicht. En een kleine verwijdering vindt er dan plaats ten opzichte van de drie leerlingen. En de laatste stappen, die maakt Jezus dan alleen. En dan valt hij neer op de aarde om te bidden. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op de aarde en bad. Het zal niet zo heel ver zijn geweest, want de drie discipelen hebben hem kunnen horen bidden. En ze mogen daar kijken naar een bidder. Een bidder die bedroefd en beangst heel zijn hart, heel zijn nood uitstort en uitklaagt voor God. Ze mogen hun heiland zien die met al zijn zielennood de toevlucht neemt tot de Here. In zijn lijden wordt Jezus gedreven tot het gebed. En ik zei het net al, we lezen dat vaker in de schrift, hè, dat Jezus bidt. Ook al bij Marcus, in het eerste hoofdstuk. Marcus 1, vers 35, als de Heere Jezus morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opstond en uitging en naar een woeste plaats ging om daar te bidden. Als we denken aan de lijdensaankondiging, is het vlak voor de eerste lijdensaankondiging. Die vinden we in Lucas 9, dat we ook lezen van de Heere Jezus, dat hij ging bidden. En het geschiedde als hij alleen was, biddende. Tijdens de verheerlijking op de berg lezen we dat ook, dat de Heere Jezus daar bad. En als hij bad, werd de gedaante van zijn aangezicht veranderd. En we weten allemaal wel die woorden die de Heere Jezus tegen Petrus heeft gezegd: Simon, Simon, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Maar hier vinden we eigenlijk het meest intense gebed van de zaligmaker. Jezus die gewikkeld is in een strijd die zwaarder is dan ooit tevoren. En daarom heeft hij meer dan ooit behoefte om zijn nood uit te storten voor Gods aangezicht. Toen Satan hem verzocht in de woestijn, toen heeft Jezus hem weerstaan met het zwaard van het woord. Maar hier zoekt hij zijn kracht en zijn sterkte in het gebed. Intens is zijn gebedsworsteling. En hij voelt die zware last van Gods toorn op hem afkomen. En in al zijn doodsnood neemt hij dan de toevlucht tot de troon van Gods genade. En daarin is hij toch ook bidder bij uitnemendheid. En daarin wijst hij dan toch ook zijn volgelingen de weg. Heere, leer ons bidden. Zo was het de vraag van de discipelen geweest. En toen ging de Heere Jezus en het onze Vader leren. Maar hier leert hij het hen op de oefenschool van de druk en de strijd en de angsten. En het besef van de volle ontlading van Gods toorn trilt door in de stem van de Heere Jezus. Dit maakt hem zo beangst. Nee, niet vanwege iets in zichzelf, dat hij deze weg moet gaan. Maar hij ging die weg als plaatsbekleder voor zijn kerk. Hij heeft geen zonde gekend nog gedaan. Maar heeft dat alles gedaan als borg om voor hen de straf te dragen. Maar nu Christus beseft dat de hemel dicht gaat, doet dat hem huiveren. En dus die huiver die hem in ontzetting doet neervallen op de aarde in het gebed. En dan toch maar die vraag. Kijk, bij de Heer Jezus is dat natuurlijk aan de ene kant onvergelijkbaar, maar anderzijds, kent u iets van deze huiver? Is het wel eens op je afgekomen? Dat je het besef voelde wat het betekent als je met jezelf voor God moet verschijnen. En met zijn toorn wordt geconfronteerd. Christus, die had er vlak daarvoor gezongen. In dat Hallel, ik lag gekneld in de banden van de dood, de angst, de hel, mij alle troost deed mis. Christus heeft dat voor zijn volk moeten ondergaan. Hij was onschuldig. Maar zouden allen die iets van genade leren kennen, zouden die ook dan niet iets van deze huiver gaan leren kennen? En dat is dan nog eens verdiend ook. Dat laat de Heilige Geest toch zien. Als hij je leven openlegt en als hij een scan van je hart gaat maken en je laat zien dat zoals je zelf bent, je voor God niet kan bestaan. En als hij je gaat ontdekken aan je zondigheid, aan je schuldigheid tegenover zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid. Ja, als je je zonde leert zien bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest, dan komt er toch ook iets van die angst en die huiver die de Heere Jezus hier aangrijpt. En ik zei dan natuurlijk, dat van de boor is onvergelijkbaar. Maar als een mens aan zijn zonde wordt ontdekt, dan valt toch in de beleving elke deur naar de verlossing in het slot. De krant angst weet wel eens toen uitbreken. Wellicht de zaak verloren. En je hebt de eeuwige dood verdiend. En al die zonden in je leven, die roepen om Gods toorn. En de zonde wordt dan iets ontdekkends. En wie zo voor Gods aangezicht wordt geplaatst als een zondaar, die kent toch die huiver als hij denkt aan Gods straf op de zonde. En in zo'n hart komt dan toch ook het verlangen naar een borg. En in die nood wordt dan de Heere gezocht en je valt op je knieën. Heere, wees mij zondaar genadig. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed en verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En delg uit mijn schuld en vergeef mijn overtreding. En vanuit de diepte van de nood wordt dan geroepen tot die God die alleen heil kan zenden. Dat is toch ook het gebedsonderwijs wat vanuit de hof tot ons komt. Kijk, we hebben dat net gedaan, dat we tot de Heere komen met al onze noden op aards en maatschappelijk gebied. En dat mag ook. Hebben we vanmorgen, vanmiddag ook gezien bij Bartimeus. We mogen ook bidden voor onze gezondheid. Ook als je misschien merkt bij het ouder worden dat die achteruit gaat. En je mag ook die angst bij de Heere neerleggen als je misschien bezig bent met allerlei onderzoeken in het ziekenhuis. Spanning die je misschien ervaart op je werk. Moeite waar je tegenaan loopt dat je elke dag als het ware op je tenen moet lopen. En bang bent dat je dat niet volhoudt. En dat je wordt afgestraft. Of als je merkt op school dat je maar moeilijk mee kan komen en dat je ondanks je goede pogingen, dat je je best doet, dat de cijfers maar niet omhoog gaan? Of momenteel de situatie in de wereld, waarvan eigenlijk niemand weet welke kant het opgaat en welke gevolgen dat heeft als het gaat om het veiligheidsniveau, als het gaat om misschien allemaal stromen van vluchtelingen die op gang komen, of als het misschien gaat ook om de bedrijfsgelegenheid en de mogelijkheden in de economie. En al die dingen, we mogen dat voor het aangezicht van de Heere neerleggen. Maar tegelijk, als onze gebeden daarbij blijven steken, is het wel te kort. Zeker, we mogen nooit badinerend spreken over het stoffelijke. Maar er is uiteindelijk wel meer dan werk, eten, drinken, kleding en onderdak. Dat zien we toch hier in het gebed van de Heer Jezus. Het was niet zozeer de bedreiging van zijn veiligheid die hem zo bevreesd maakte. Het was ook niet de vrees dat hem straks zijn kleding zou worden ontnomen en dat hij geen eten en drinken meer zou hebben. Het was ook niet de angst voor lichamelijke folteringen. En zelfs het vooruitzicht van de lichamelijke dood maakte zijn ziel nog niet bedroefd tot de dood toe. Maar juist het besef dat de volle toorn van God over hem zou worden uitgestort. En dat hij van zijn vader zou worden verlaten. Dat greep hem aan. Dat bracht hem in het gebed. En dan moet ik toch de vraag aan mezelf stellen. En aan u en aan jou. Hebben wij nou ook al zo leren bidden? Alle grond die onder onze voeten is weggevallen. En de Heilige Geest die je heeft geleerd dat het zo niet verder kan in je leven. Want je zou voor eeuwig verloren gaan. En worstelend kom je terecht voor de troon van Gods genade. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. En wie zoiets heeft geleerd van zijn eigen schuld voor God, die gaat ook begrijpen hoe deze nood de Heere Jezus brengt in het gebed voor Gods aangezicht. Een doorleefd gebed. Maar in de tweede plaats, het is ook een nederig gebed. Want als we de Heere Jezus dan verder volgen in die hof van Gethsemane, dan zien we, we zeiden het al, dat hij dat laatste stukje alleen gaat. Die gebedsstrijd en die gebedsworsteling ondergaat hij helemaal alleen. Het is middernacht en in de hof buigt tot de dood bedroefd in stof de levensvorst in zijn gebeen. Doorworstelt hij die strijd alleen. Jezus zoekt de eenzaamheid op en hij wil alleen zijn met zijn vader. Calvijn legt hier de vinger bij. En hij zegt dan dat de Heer Jezus daarmee ook een voorbeeld heeft willen geven. En hij laat dan ook zien dat een verborgen gebed, dat hij ook in de stilte dient plaats te vinden. In die stilte waar er niemand is die je kan afleiden. Waar de Heer alleen je getuige is. En waar hij alleen je zuchten hoort. En waar jij je zonden aan hem kan belijden. En in die stille, tere geloofsomgang met de Heer ben je alleen met hem. En mag je je hart voor hem uitstorten. Een stille, eenzame gebedsvertrek is nodig om het hart uit te storten voor God. Kent u die plek? Jullie jongens en meisjes, jongelui op je kamer. Dat hoekje misschien. Of die plek voor je bed. Waar je helemaal alleen bent met God. En trouwens ook in een huwelijk, hoe goed het is en hoe nodig het is om ook samen te bidden Heb je als man en vrouw ook dat persoonlijke gebed zo nodig? Waarin je misschien in de stilte dingen aan de Heere belijdt die je man of je vrouw geen eens hoeven te weten. Dat is veel te persoonlijk. Dat is een zaak tussen u en uw schepper alleen. Daar waar je zonde kan beleiden, die in hun aard een ander ook niets aangaan, maar waar je helemaal alleen met God bent. Hier legt Jezus zich neer, in de stilte en in de eenzaamheid, voor Gods aangezicht. We lezen ook wel eens dat Heer Jezus zijn knieën heeft gebogen, maar hier dat hij neervalt. Dat laat zien hoe intens die gebedsworsteling was. Hij valt als het ware smekend ter aarde en hij roept het uit. Wat zou hij naar zijn mensheid graag willen, dat hij deze weg niet hoefde te gaan? Maar wat zien we hierin ook, dat de Heere Jezus echt mens is. Zoals een mens dat wel eens kan uitroepen in zijn grote nood, laat mij dit toch alsjeblieft niet overkomen. Zo roept Jezus in zijn menselijke natuur uit tot zijn vader, omdat hij terugdeinst voor dat zware lijden. Hij huivert voor het uur dat volgt, omdat achter het geweld van de mensen de toorn van zijn vader staat. Marcus, en u kunt dat vanavond thuis nog gaan vergelijken, is de enige van de evangelisten die dan vervolgens spreekt hier van die uren. Dat die uren van hem voorbij gaan. Die uren, dat is het uur van zijn zware lijden. Het is alsof Marcus met des te meer nadruk erop wijst. Kijk, dat beslissende uur, dat is nu aangebroken. Nog even en dan komt die bende krijgsknechten. En staat erachter God als rechter die Jezus zal arresteren. En dan horen we hem bidden. Abba, Vader. Die hele persoonlijke omgang tussen vader en zoon. Abba, Vader. Die persoonlijke omgang, die straks verbroken zal moeten worden omwille van de zaligheid van zondaren. Alle dingen zijn nu mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Zie je, dat is ook bidden. Niet eigenzinnig vragen om hetgeen wat jij wilt of wat u verlangt. Maar in dat alles wel u wil geschieden. In dat alles het wel leggen in de handen van de Heere. De Zoon stelt zijn eigen wil onder de vaderlijke wil. Hij weet wat gehoorzaamheid is. Hij legt Gods woord en Gods wil niet aan de kant. Hij schuift het niet terzijde als het hem niet uitkomt. In alles verlangt hij om gehoorzaam te zijn aan de wil van zijn vader. Zelfs met de dood voor ogen is er nog het buigen onder Gods wil en Gods recht. Dat is een les. Want hoe gemakkelijk kunnen wij niet gaan marchanderen met het woord als het ons niet uitkomt, als het tegen ons ingaat. Maar de Heere Jezus buigt voor dat woord. Hij wist wat zijn taak was. Hij wist welke opdracht hij moest uitvoeren. En nu het allemaal zo dichtbij is gekomen, zou hij naar zijn menselijke natuur het liefst, mag ik het maar heel eenvoudig zeggen, dat onderste uit de kan niet willen drinken. En hij vraagt dat ook. Dus dat wil aan de andere kant ook weer zeggen, ja, als u of jij misschien beschroomd bent om al jouw verlangens, om je begeerte bij God bekend te maken, dan zien we ook vanuit dit gebed wel, doe dat maar, het mag. Je mag al je begeerte bij de Heere neerleggen. En als je misschien bang bent dat God het vreemd zal vinden, Het is niet raar wat je tegen hem wil zeggen. Je mag alles met hem overleggen. Je zorgen, je angst, je twijfels, je geaardheid, je gevoelens van minderwaardigheid. Leg het ook maar bij de Heere neer. En komend aan de troon van Gods genade is geen vraag raar. En daar mag je komen met alles wat je bezighoudt. Maar tegelijk wel ingeperkt binnen Gods wil. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Het gaat Jezus er dus niet om dat hij zijn zin krijgt, om het maar eens zo te zeggen. Maar zijn eigen wil en zijn eigen wensen zijn wel op de tweede plan. En dat is ook iets wat we vandaag tegen elkaar hebben te zeggen. We mogen met al onze vragen en al onze wensen naar de Heere gaan. Maar er bovenuit stijgt dan toch wel dat het niet gaat om wat ik wil, maar om wat hij wil en wat hij van ons vraagt. En hoe ligt dat in mijn, in uw en in jouw leven? Want het kan ook maar zo zijn dat er misschien wel iemand vanavond in de kerk zit en denkt van ja, als ik toch mijn zorgen in het gebed bij de Heere neerleg, dan komt het vanzelf wel goed. Alsof bidden het inleveren van een verlanglijstje is en dat je precies krijgt datgene wat je vraagt. En als je dat er niet krijgt, dat we de Heere dan nog de schuld geven ook. En misschien zeggen, nou zie je wel, bidden heeft toch geen zin. Ik kan me daar maar net zo goed mee stoppen. Kijk, als we zo omgaan met ons gebed. Ja eerlijk, dan zal Gods woord. En dan zal de Heere ons inderdaad teleurstellen. En dan zul je niet altijd ontvangen wat je graag wilt krijgen. Bidden is niet het indienen van een verlanglijstje bij de Heere. Maar bidden is jezelf uitleveren aan de Heere. Als we alles verspeeld hebben de zondag, de toevlucht nemen tot hem. En bij hem al je aards en geestelijke nood neerleggen. Met de schuld van je leven de toevlucht tot de Heere nemen. Met de beden om de vergeving. En altijd weer vanuit het besef, in mijn gebed betreed ik heilige grond. God is de gans andere, tegenover wie ik geen enkel recht heb. En wie ben ik dat ik tot God zal kunnen naderen? En God staat in zijn recht, als hij mij niet zal horen en niet zal verhoren. En daarom ook altijd dat je zo daar ligt voor de troon van God. Heer, ik kom tot u, omdat u zegt dat ik tot u komen mag met alles wat me bezighoudt. Maar wel, ik heb geen recht. En daarom ook niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kijk, dan wordt het een wonder dat de Heer nog zo'n gebed wil verhoren. En dat brengt bij onze laatste gedachte. Een gehoord gebed. Kijk, want ondanks het feit dat de Heere Jezus strijdt in de gebeden, worden zijn gebeden niet direct door zijn vader verhoord. De Heere antwoordt niet direct op zijn klachten, die hij in zijn benauwdheid voortbrengt. We zouden kunnen zeggen dat hier de vader de zoon beproeft en wil zien of de Heere Jezus ook staande blijft. En dan zien we en dan lezen we verder in vers 37... dat de Heer Jezus in die worsteling, in die strijd, steun zoekt van zijn leerlingen. En wat een teleurstelling dat hij hen slapende vindt. In het donker van de avond zijn ze in slaap gevallen. Ze kunnen niet met hem waken. Terwijl de Heer Jezus die weg van zware beproeving gaat, liggen zij te slapen. Ze kunnen zelfs de aanblik van deze gebedsworsteling niet volbrengen. Zelfs de beste discipelen slapen als Jezus in nood verkeert. Dat is eigenlijk aangrijpend. Zo weinig zijn ze bewogen door zijn smarten, door zijn klagen en door zijn gebeden. Een slapende kerk bij een ten dode toe bedroefde en beproefde borg. Van vissers had je toch wel wat anders verwacht. Die weten toch wat het is om een nacht op te blijven en te moeten waken. Maar dit ene uur, weet u nog, die uren, dit ene uur kunnen ze geen eens met hem waken. En Jezus wijst hen op hun plek. Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Waken en bidden, dat hoort bij elkaar. De drie discipelen kunnen niet waken zonder zelf te bidden. En kijk je leven maar eens op na. Als het gebedsleven verschaalt, neemt de waakzaamheid af. En als je niet meer waakzaam bent voor de invloeden en de stemmen van de boze machten, zie je dat ook weer terug in je gebedsleven. Waken en bidden, dat is nu de enige houding om niet in verleiding te worden gebracht. Alleen zo kunnen de leerlingen bepaald worden bij het verlossingswerk van Christus. Kijk, als we de Heere Jezus in deze lijdensweken op zijn lijdensgang willen volgen, dan is het gebed onmisbaar. Anders slaat de Satan toe en val je weer voor de begeerlijkheden van het leven. Jezus zegt wat de oorzaak is. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. De duivel die weet precies de zwakke plekken te traceren. En daarom is de dekking van het gebed ook zo nodig. En met al hun goede bedoelingen ten spijt vielen de discipelen bij het ontbreken van gebed in slaap. Terwijl hun meester in zijn doodsbedroefdheid en benauwdheid hen om waken had gevraagd. Nu er geen gebed was, heeft de duivel daar gebruik van gemaakt. En beter de discipelen op die zwakke plek van de vermoeidheid te treffen. Zonder het gebed staat een mens ook onbewapend als de duivel op hem afkomt. En dan heeft hij geen weerwoord als de Satan met zijn verleidingen naar hem toe gaat. Dat is ook een les voor ons. Bij de verzoekingen die op je levenspad komen, bij de verleidingen waarmee je geconfronteerd wordt, heb je gebed nodig. Dat is een krachtig middel om de duivel van ons af te houden. En in het gebed ligt kracht om de boze te weerstaan. En wie biddend in het leven staat, die zal ook niet zo snel bezwijken voor vele verleidingen. En we kennen toch wel dat verhaal, die geschiedenis van David en Bathseba. En je hebt er vast wel eens gehoord, toen eens een meester in de klas dat verhaal vertelde. En aan de kinderen in de klas vroeg van, hoe komt dat nou dat David, een kind van God, in de zonde was gevallen? Toen stak een jongetje zijn vinger omhoog en die zei, meester, omdat David zijn morgengebedje was vergeten. En dat is het toch ook, juist het gebed geeft dekking tegen de verleidingen van de boos. Maar wie biddeloos is, die staat ook wapenloos tegenover de machten van de vorst der duisternis. En dan geeft de Heere Jezus hen opnieuw de opdracht om in afzondering te bidden. En hij gaat ook in afzondering verder met zijn gebed. Hetzelfde gebed met dezelfde woorden. Vers 39. En als hij terugkeert vindt hij de discipelen opnieuw slapend. Vers 40. Weer slapen de wachters. Vanwege het ontbreken van het gebed kon de Satan hun ogen, hun vlees, hun zwakke vlees moe maken, zwaar maken. En ze weten niet wat ze tegen hem moeten zeggen. En ze wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. Een slapende kerk, een slapende bruid, terwijl de bruidegom bezig is om haar los te kopen uit de klauwen van de Satan. Een slapende kerk op een steenworp afstand van die beangste borg. Ziet u dat die kerk zelf nooit de afstand kan overbruggen tot die borg en zelf nooit de verbinding met Christus kan leggen? Ze kunnen nog niet 1 uur met hem waken. En de borg verzinkt in de angsten van de hel, waar hem alle troost deed mis. En de discipelen, ze slapen. Wat een beschamende zonde. En wat blijkt daaruit wie ze in zichzelf zijn en bij zichzelf blijven? Zondaren, van wie het vlees zwak is. En toch zien we, dat is het laatste. Toch zien we hierin het licht opgaan. Want in dit alles zien we dat de zaligheid helemaal van God uitgaat. Want als de Heere Jezus dan voor de 3e keer weggaat en voor de 3e keer terugkomt, slapen de discipelen opnieuw. Maar dan zien we dat er een andere Jezus terugkomt. Niet meer in die radeloosheid en ontzetting, maar hij is nou gesterkt door het gebed. De Heer Jezus is langs de weg van het gebed gesterkt van Gods wegen. In Lucas 22 lezen we dat ook. Bij Marcus staat dat niet zo. Maar dan lezen we in Lucas 22 in vers 43. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. Dat geeft hem nieuwe moed en nieuwe kracht. Het uur is aangebroken dat hij zal worden overgeleverd in de handen van zondaren. En Jezus zet als het ware zijn lippen aan die beker die gevuld is met de gramschap van Gods toorn. En hij wekt zijn leerlingen op. Sta op, laat ons gaan. Meegaan. Zijn leerlingen mogen getuigen zijn dat de meester zich uitlevert. Zie die mij verraadt. Is nabij. Het werk van de zaligheid gaat voort. Hij zal de zaligheid verwerven en de pers alleen treden. Nee, daar heeft hij zijn discipelen geen eens voor nodig. Maar stel je voor dat zij hadden gewaakt. Dan hadden ze ook nog gedacht zelf een bijdrage te hebben geleverd aan hun zaligheid. Maar nu blijkt dat dat alles het werk is van die beangste borg. Het is allemaal Christuswerk. En dat slapen, ja, dat is tot schande en beschaamdheid van de discipelen. Maar juist daardoor kunnen ze deel krijgen aan de zaligheid. Want tot die slapende discipelen zegt de Heere Jezus, gij kunt niets doen. Gij hoeft ook niets te doen. Want zalig worden is geheel en al mijn werk. En dat is ook een bevrijdend evangelie. Waar ik aanloop tegen mijn onwil. Tegen mijn onmacht. Tegen mijn wakeloosheid. Tegen mijn biddeloosheid. Is daar die volkomen bereidwillige zaligmaker. Waar ik geen ogenblik staande kan blijven. Heeft hij de zaligheid aangebracht voor in zichzelf slapende zondaren. De opdracht krijgt u mee. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Het is nodig, opdat niet allerlei zonden uw huis zullen binnensluipen. Het gebed dat de Heer je bewaart voor de zonde. Dat hij je kracht wil geven om staande te blijven in deze wereld. Maar boven die opdracht uit, klinkt die andere stem. Staat op. Laat ons gaan. Slaapt nu voort. En rust. Het is genoeg. De uren is gekomen. Slapen de discipelen. Mogen daarin houvast vinden. Zondaren. Die steeds weer ontdekken. Dat zij zichzelf zo tegenvallen. Maar de beangste borg, die brengt de zaligheid aan, terwijl zijn volk slaapt. Hij geeft het werkelijk zijn beminden als in de slaap. En zo mag u de toevlucht nemen tot de troon der genade. En deze Christus is gewillig en bereid om zondaren de zaligheid te schenken, terwijl ze de dood hebben verdiend. De zaligheid ligt vast in Christus. En daarin ligt de bevrijding. Slaap nu voort. En rust. Het is genoeg. En er is genoeg. Omdat Christus zijn bloed reinigt van alle zonden. Amen.